Gemeente, wij staan vanavond stil bij de Nederlandse geloofsbelijdenis, wat we opgetekend vinden in artikel 17 en 18. 17 en 18 van de wederoprichting van de gevallen mens, dat is 17, en van de menswording van Jezus Christus, dat is 18. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens al zo in de lichamelijke en geestelijke nood geworpen en zich geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot. En hij heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Wij beleiden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld ten tijde door hem bestemd, welke eens dienstknechtsgestaltenis heeft aangenomen en hij is de mens gelijk geworden, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde. Ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht des Heiligen Geestes, zonder mans toedoen. En hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom beleiden wij tegen de ketterij der wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder heeft aangenomen, dat Christus is deelachtig geworden het vlees en bloed der kinderen, dat hij een vrucht van de lendenen van David is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees. Een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit Davids, een scheut uit de wortelen van Isaïe, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en hij is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid is onze Immanuel, dat is God met ons. Gemeente, artikel 17 gaat over de moederbelofte. En laat ik daar nou vorige week in de morgendienst over gepreekt hebben. Dus als het goed is, als u tenminste geluisterd hebt, dan weet u daar nu alles van die moederbelofte. En daarom hoef ik er ook nu niet zo nader en niet zo uitvoerig bij stil te staan. Als u het niet gehoord hebt, kunt u het altijd nog naluisteren onder de kerkdiensten van vorige week. Vorige week, zondagsmorgens dan natuurlijk. Toen ging het over Genesis 3, vers 15, de moederbelofte. Hier staat, en daar wil ik nog wel eventjes op wijzen, onze goede God. Onze goede God. En alsof dat nog niet genoeg is, staat er ook nog bij, door zijn wonderlijke wijsheid en nogmaals goedheid. Twee keer de goedheid van God hier benadrukt. Want als de Heer ook niet goed was, gemeente, dan zou het nooit zijn gebeurd. Dan zou het nooit zijn gebeurd. Het kon alleen maar gebeuren omdat Hij die goede God is. En wat zag hij? Hij zag de mens. Hoe zag hij de mens? Geheel ellendig. Geheel ellendig. En ellendig, ons woord ellendig, dat komt oorspronkelijk van het woord uitlandig. Uitlandig. Je bent daar niet meer thuis. Je bent een balling geworden. Nou, dat is de mens ook geworden. Een balling geworden. Uit het paradijs moest hij. Geheel uitlandig. Geheel ellendig. Hij heeft zich geworpen in de lichamelijke en geestelijke dood. Nou, dat weet u. Dat heb ik u uitgelegd. Lichamelijk dat we versterven moeten aan het einde van ons leven. De geestelijke dood is hij ter plekke gestorven. Want de band met de God des levens was doorgesneden. Hij had geen deel meer aan het leven van God. En wat heeft de Heere God toen hij zag wat er van de mens geworden was? Hoe ellendig. Wat heeft God toen gedaan? Hij heeft zich begeven om hem te zoeken. Hij is terstond daarna, dat hebben we de vorige week zo benadrukt, terstond daarna is die mens achteraan gegaan. Hij zoekt het verloren schaap. Het ene dat hij kwijt is geraakt, dat verloren schaap, dat gaat hij zoeken, niet waar? God is niet een blok beton, zei ik de vorige week. Hij is niet van ijzer of van steen. Hij is een God die zich beweegt. Beweegt om het verlorene op te zoeken en weer thuis te brengen. Zo is de Heere God erop uitgetrokken, die mens achterna, toen hij al bevende voor hem vluchtte. En hij heeft die mens niet alleen ter verantwoording geroepen, maar zoals ik vorige week zei, voordat hij het oordeel over hem uitsprak, heeft hij hem eerst de belofte gegeven. Eerst het vangnet gespannen, voordat de mens daarin viel, als het ware, heeft hij eerst het vangnet van zijn beloften aan de mens gegeven. En die belofte, dat is dan die moeder. Belofte. Dat uit het zaad van de vrouw, het zaad van de vrouw, zou voortkomen. En dat is Christus Jezus. Om de kop van de slang te vermorzelen, al zou het hem wel zelf de hiel gaan kosten. Hè? Want het gaat in de weg van strijden en van lijden. Dat hebben we vorige keer uitvoerig gezien, vorige week. Het gaat in de weg van lijden en strijden. Maar in die weg, hè, heeft God zijn plan vervuld, bekendgemaakt, al in het paradijs, toen al bekendgemaakt. Hè? En ik zei vorige week, in een notendop, als in een notendop, zit hier de hele raad van God in opgesloten. De raad van God aangaande onze verlossing. Om die mens weer gelukzalig te maken. Ja, daar is God op uit. Daar heeft hij zijn zoon voor gezonden. Om die mens, die verloren mens, aan de duivel te ontwrikken. En om hem weer gelukzalig te maken. En dan komt artikel 18. Deze belofte heeft God nu ook genadig vervuld. Hij heeft volbracht wat hij heeft gezegd en wat hij aan de oudvaders, en daar zijn niet de oudvaders mee bedoeld, zoals wij het wel eens over de oudvaders hebben van der Groe en zo en Theelinken, dat zijn de oudvaders die ons hun geschriften hebben nagelaten. Nee, hier zijn natuurlijk bedoeld de oudvaders zoals we die uit de Bijbel kennen, Adam en Eva en de geslachten daarna, zoals hij dat aan de aartsvaders heeft gedaan, dat heeft hij ook volbracht. Niet alleen die moederbelofte, al is dat natuurlijk wel de moeder van alle beloften, maar ook de dochters die erachteraan gekomen zijn. Die moeder heeft vele dochters gekregen, het hele Oude Testament door. En die heeft hij allemaal volbracht. Denk ook maar eens aan de belofte aan Abraham. In u en in uw zaad na u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Uw zaad na u. Wie is dat? Christus. Denk eens aan Biliam. Een man die niet eens God kende. Maar ik zie een ster in Jacob. Ik zie hem. Maar nu nog niet. Ik zie een ster in Jacob. Hij zag een scepter oprijzen in Israël. Hij predikte over de Christus die komen zou om zijn volk, om Israël, te verlossen. Ik denk aan Mozes. Een profeet zal u de Heere uw God verwekken, gelijk mij. Hem zult gij horen, hè, Deuteronomium 18. Ik denk aan de profeten van het oude verbond, Jesaja, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. En er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isi. Wie heeft er meer over de Christus die komen zou gesproken dan Jesaja de profeet? We noemen hem vaak de evangelist van het oude verbond. En wat dacht u van de psalmen? Honderden keren worden de psalmen geciteerd in het Nieuwe Testament. Ja, honderden keren in de 27 boeken van het Nieuwe Testament. Tel het maar eens op, ga het maar eens na, als u dat tenminste kunt tellen. Hè? Want dat is echt een hele boel. En wat dacht u van de ceremonieën? Hè? Wat alles wat met de tabernakelen zo te maken heeft, die van hem hebben getuigd. Dat zijn ook allemaal beloften. Dat wijst ook allemaal heen naar de Christus die komen zou. De offers, de priesterdienst, de tabernakeldienst, alles daaromheen. Alles getuigt van hem. Alles is profetie aangaande hem die komen zal. Allemaal voor allemaal dochters van deze moeder belofte in het paradijs gedaan. Dus hoevele keren heeft de schrift niet over Christus gesproken. Onderzoekt de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Dat heeft Jezus zelf gezegd. Mozes heeft van mij geschreven. Dus u kunt het uit de mond van de zaligmakers zelf horen. Die wijst ons al die dochters van de moederbelofte aan. En die heeft God nu allemaal op zijn tijd genadig volbracht. Hij heeft de profeten laten spreken. En dan is het uitgesloten dat er één woord dat hij gesproken heeft niet vervuld zou worden. Dat is uitgesloten. Er zal niet één woord ter aarde vallen. Hè? Dat zegt de Bijbel zo prachtig. Hè? God heeft zijn woord als het ware op zijn hand en hij laat ze niet kantelen. Hij laat ze niet kantelen op de aarde vallen. Maar hij heeft ze in zijn hand om ze allemaal te gaan volbrengen en uit te werken. En dat heeft de Heere God ook zeker allemaal gedaan. Juist toen hij zond zijn eigen enig geboren zoon in deze wereld. Toen is dat allemaal waarheid geworden. Want God bedriegt ons niet. Zijn beloften kunnen wel eens een hele lange adem hebben. Dat zie je van de moederbeloften ook. Hè? Uitgesproken in het paradijs. Bij de zondeval. En hoeveel eeuwen heeft het niet geduurd voordat die belofte in vervulling ging. Duizenden jaren. Gods beloften hebben soms een zeer lange adem, maar het zal gaan gebeuren. En dat is nu ook nog zo, hè. Gods beloften van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en van de wederkomst, die hebben ook een zeer lange adem. Wij leven nu al meer dan 2000 jaar na de geboorte van Christus. Maar niet gewanhoopt. Vooral niet denken, ja, maar daar komt niks meer van, want er valt er niet eentje ter aarde van alles wat de Heere heeft gesproken. Hij zal het ook echt alles gaan doen. De Heere heeft het volbracht en hij zal het gaan volbrengen. Maar het gaat hier over de eerste komst van de Heer Jezus. Zendende zijn eigen, enige geboren en eeuwige zoon in de wereld. En dat deed hij ten tijde door hem bestemd. Het Nieuwe Testament noemt dat de volheid des tijds. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon uitgezonden. Wat is nou de volheid des tijds? Ach, daar is ook al zoveel over gefilosofeerd. Hè. Dan zeggen mensen van, ja, dat was de tijd dat het meest geschikt was. Hè. Het Romeinse Rijk was er toen en toen kon het evangelie goed verspreid worden. Daar zijn allerlei theorieën over. Ach, gemeente, de Bijbel zegt daar helemaal niets van. De Bijbel zegt alleen omdat de tijd vervuld was. Daar gaat het om. Johannes de Doper predikt dat ook. Hè. De tijd is vervuld. En het koninkrijk van God is nabijgekomen. De volheid des tijds is niets anders dan dat de tijd gewoon vol was die de Heere God had bepaald. God had zelf een tijd bepaald. En wij weten de dag en het uur niet. Ook niet van de wederkomst, wij weten de dag en het uur niet. God heeft zelf zijn tijd bepaald. En als wij het niet menen, zei ik vanmorgen, dan zal de Zoon des Mensen juist komen. Dan zal die juist komen en is die ook gekomen toen bijna niemand hem nog verwacht. Bijna niemand, slechts weinigen. We lezen ervan in de Bijbel, die weinigen die de verlossing verwachten. Maar hij is gekomen, want deze zal het zijn, deze Noach, deze rustaanbrenger, die is gekomen op Gods tijd. He, de door hem bepaalde tijd, dat is Gods tijd. De volheid des tijds is de tijd die vervuld werd, die God had bepaald. En daar is dan ook alles mee gezegd. En toen dat die tijd daar was, toen heeft hij de gestaltenis van een mens aangenomen. We lazen in Filippenzen 2 dat hij het geen roof heeft geacht Gode even gelijk te zijn. In de hemel van eeuwigheid af, Gods enige geboren en eeuwige zoon, is er van eeuwigheid af geweest in de schoot van de Vader. Nou, die zoon, die heeft die heerlijkheid daarboven verlaten. Waarom? Omdat hij die heerlijkheid geen roof heeft geacht. Wat zou daarmee bedoeld zijn? Ik heb het ooit wel een keer, lang geleden, een keer proberen uit te leggen aan u. Maar dat is lang geleden. Minstens 3-4 jaar, denk ik, dat ik het een keer in een preek eventjes aan de orde heb gesteld. Nou, dat geen roof achter, dat betekent dat hij dat niet beschouwd heeft als iets wat hij koste, wat het kost, vast moest houden. Tegen alles in. Dat bij God zijn, hoe kostbaar was dat voor hem, hoe dierbaar was het voor hem, maar hij heeft het toch niet beschouwd als zijn prooi, zeg maar. Een roof, dat is een prooi. En als een leeuw een prooi heeft gepakt, dan trek je dat niet zo gemakkelijk meer uit zijn bek. Heus niet. Die laat niet los. Ik hou niet zo van honden, maar als u een hond hebt, en u hebt een kluif en heeft die kluif in zijn bek, dan moet u maar eens proberen om die uit zijn bek te trekken. Dan begint de hond wel te grommen. En dan kunt u nog zo'n lief baasje zijn. En dan kan het ook nog zo'n lief hondje zijn. Maar je moet wel uitkijken of hij bijt in je vingers. Als hij toch doorzet om die kluif uit zijn mond te halen. He? Nou, want hij acht dat zijn roof te zijn. Dat is van hem. Dat is met ieder roofdier zo. Dat is met een kat zo. Ieder roofdier zo, die geeft niet de prijs. Nou, Christus heeft dat dus geen roof geacht, hè, om in de heerlijkheid van zijn vader te zijn. Niet iets wat koste wat het kost, vastgehouden moest worden. Maar hij heeft het prijs gegeven. Om hier naar deze wereld te komen. In de putlucht van deze wereld. Waar de zonde regeert. En waar de boosheid de spuigaten uitloopt. Waar die mens zich in die diepe ellende heeft gestort. Gans ellendig heeft gemaakt. Hij verliet het huis van de vader, de schoot van zijn vader. Hij heeft dat niet als een roof voor zichzelf willen vasthouden, maar hij heeft dat om onzentwille, uit liefde voor het verlorene. Daarin is hij met zijn vader één, in de liefde voor het verlorene. Daarom heeft hij het losgelaten. Prijs. De eerste trap van de vernedering noemen we dat wel, hè? Zijn menswording. De eerste trap van zijn vernedering. En hoezeer is dat waar, gemeente? Want hij verliet de hoge hemel. Hij verliet de engelenzang. Hoe goed is het daarboven? En hoe kwaad is het hier beneden, hè? Tussen al die vijandige mensen te moeten zijn. En meteen na zijn geboorte moest hij al naar Egypte toe. Om daar asiel te zoeken. En hoeveel heeft hij niet met de mensen te stellen gehad? Hoeveel laster en hoon is er niet over hem uitgestort? Was hij maar in de hemel gebleven, zouden we dan denken. Was hij maar bij zijn vader gebleven? Nee, dat heeft hij juist prijs willen geven. Voor verloren zondaren. Hij heeft dat opgezegd. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft die heerlijkheid verlaten. En ik kwam in een dienstknecht gestalte. Het gaat kerst worden. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. En een dienstknecht is een slaaf. Dat is een slaaf. Jesaja noemt hem al de knecht des Heren. De knecht des Heren. Geen gedaante, nog heerlijkheid. En als we hem aanzagen, geen gestalte dat we hem zouden hebben begeerd. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat woord dienen, dat betekent door het stof gaan, diakonia in de Griekse taal. Ons woord diakonie, diaken, diakonia, dat betekent door het stof gaan. Dat is hij werkelijk komen doen, niet om gediend te worden, maar om voor anderen, voor zondaars, door het stof te gaan. Ziet u hem voor u, hoe hij zijn discipelen de voeten waste? Slavenwerk. Hij deed het. En geheel in overeenstemming daarmee, gemeente, is hij uiteindelijk ook voor een slavenprijsje van de hand gedaan door Judas. 30 zilverling. Dat was hij waard. Dat was zijn prijs. In de ogen van Judas. De slavenprijs. Zo is hij op deze aarde geweest. Te midden van alle vijandschap. En van alle haat. En van alle ongeloof. Hè. Hoe moet de middelaar daaronder geleden hebben? Die verkeerdheid van de mens te zien. Daar voortdurend mee in ontmoeting te moeten treden. De hemel gewend. En dan de aarde hier te moeten zijn, te moeten leven. Wat een vernedering. De mens in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Ja, dat staat er uitdrukkelijk ook bij. Uitgenomen de zonde. Zeker, hè? Dat is ook zo, hè? Maar verder alle ellende, angst en pijn en sterfelijkheid, honger, dorst. Er is niets wat de middelaar niet geleden heeft. En er zit ook een geweldige troost in voor degenen die hem kennen mogen. Want wat je ook meemaakt, aan ziekte of aan nood, of lichamelijk, geestelijk, wat je ook meemaakt, dan maak je helse angsten mee. En wat je ook van de mensen overkomt, hij heeft er weet van. Er is geen nood die hij niet kent. Hij kan medelijden hebben, staat er dan ook in de Bijbel, met al onze zwakheden. Al onze zwakheden. Medelijden hebben, ja, medelijden. Ja, je hebt wel eens medelijden met iemand. En je zegt van, ach, zin toch, hè, dat je dat overkomt. Hè. Dat is toch jammer, hè. Dat is toch erg, hè, zeg je dan. Hè. Dat noemen wij medelijden. Maar medelijden is natuurlijk wat meer, hè. Medelijden, dat is dat je meelijdt. En dat kan hij doen. Hij heeft niet medelijden zoals wij soms medelijden even met iemand hebben. Nee, hij lijdt mede, omdat hij ook zelf in al die dingen verzocht en beproefd is geweest. In alle rouw en nood en ellende en narigheid. Hij is er zelf allemaal in geweest. Hoe nabij kan hij de zijnen zijn, als zij te lijden hebben, wat dan ook te lijden hebben. Hij weet er. Van. Hij heeft dan ook aangenomen, zegt Guido de Bray, een ware menselijke natuur. Er staat zelfs waarachtiglijk aannemende, een ware menselijke natuur. De Bray heeft dat zo benadrukt door tweemaal dat woord waar te gebruiken. Waarachtiglijk aannemende, een ware menselijke natuur. Natuur met al haar zwakheden uitgenomen, de zonde. Hij bleef wat hij was. God. Hij werd wat hij nog niet was. Mens. Dat moet u eens onthouden. Als u het geheim van kerst wilt onthouden, dan moet u dat onthouden. Hij bleef wat hij was, wat hij van eeuwigheid al was, God. En hij werd wat hij nog niet was. Mens. Aangenomen heeft hij die menselijke natuur. Hij heeft die als het ware erbij genomen. Hij heeft die als het ware aannemen, dat is adopteren. Hè? Aanneming. Aanneming tot kinderen, dat is adoptie. Hij heeft zich als het ware over die menselijke natuur willen ontfermen. Hij heeft die erbij genomen, toen hij de gestaltenis van een mens heeft aangenomen. Toen was hij niet als het ware een mens. Hij leek alleen maar op een mens. Nee, hij was echt, waarachtig, echt mens. Vlees van ons vlees, bloed van ons bloed, been van ons gebeen. En hier strijdt dus de Bray tegen de opvatting die al in de oude kerk werd gehoord door sommige ketters. Die zeiden van ja, hij heeft alleen maar een menselijke gedaante gehad. Alleen maar de gestalte van een mens, zoals in het Oude Testament ook al wel eens engelen een menselijke gedaante aannamen, maar ze waren niet echt mens. Ze kwamen alleen in menselijke gestalte tevoorschijn. Zo zou Christus dus ook alleen maar een menselijke gestalte hebben gehad, zonder echt mens te zijn. Johannes, de discipel, die had daar ook al mee te maken in Klein-Azië met die dwaling. Kijk u maar eens in de eerste Johannesbrief, dat er mensen zijn die zeggen dat Jezus Christus niet in het vlees gekomen is. Niet in het vlees gekomen, zeggen zij. Ook in zijn tweede en derde brief spreekt hij daarover. Hè? Mensen die zeggen dat Jezus Christus niet in het vlees gekomen is. En daar gaat Johannes vreselijk tegen tekeer. Hij zegt, dat is uit de duivel. Dat is uit een boze. Je moet de geest onderscheiden, de geesten die van God zijn. Maar dit is de geest uit de afgrond. De geest van de boze, de geest van de duivel. Als je logent dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, als je dat ontkent, dan ben je een leugenaar. Dan ben je in de dienst van de grote leugenaar van de duivel. Want aan het waarachtig mens zijn van Christus hangt onze hele zaligheid. Hè? Hoe zou hij onze borg en middelaar kunnen worden en zijn, als hij niet waarachtig onze menselijke natuur had aangenomen, dan kan hij toch niet in onze plaats staan. Als er slechts de gedaante, de gestalte van een mens had, zonder echt mens te zijn. En in dat verband gaat de brei ook tekeer tegen de leer van de wederdopers. Niet alle wederdopers trouwens leerden dat, dat moet de eerlijkheid gebieden om dat te zeggen. Niet allen, maar wel degene die waren van de groep van Menno Simons. Hebt u misschien wel eens van gehoord. He, Menno Simons was een doopsgezinde prediker in Friesland. Was een Nederlander in Friesland. En daar zijn de Mennonieten. Hè? Dat heb je vast wel eens van gehoord. In Amerika heb je nog vele groepen Mennonieten. Hè, die dus nog in de leer leven van die Menno Simons van toen. Dat zijn nog navolgelingen van hem. En die Menno Simons die zei dat Jezus Christus uit zijn moeder geen menselijk vlees had aangenomen. Geen menselijke natuur. En Maria zou alleen maar als het ware een pijpleiding zijn geweest, hè, om een beetje oneerbiedig te zeggen, een pijpleiding zijn geweest, waardoor de Zoon van God dan in de wereld kwam. Maar die pijpleiding die heeft, daar heeft hij niets van aangenomen. Niet, daar is het water gewoon doorheen gestroomd, als het ware. Hè. Dus Jezus zou dus in de schoot van Maria zijn verwekt door de Heilige Geest, en ze zou er zonder iets van Maria zelf te hebben aangenomen, zou zij hem gebaard hebben. Dus zonder iets van de menselijke natuur, de echte menselijke natuur, uit haar te hebben verkregen. Dat was de leer van Menno Simons. En ja, dat is dus eigenlijk een leer die al vroeg in de oude kerk werd gevonden, maar die door de kerk, de rechtzinnige kerk van alle eeuwen, uitdrukkelijk is verworpen. En dat doet de brei hier ook. Hè. Dat is anders als dat Menno Simons leert, zegt de Heer. Want die logent dat hij menselijk vlees uit zijn moeder zou hebben aangenomen. He, het waarachtig mens zijn van Christus, dat moet dus luid en duidelijk worden beleden, want dat is de geest die uit God is. En ieder die dat niet beleidt, die hangt een leugengeest aan. Dat is een zaak waar het heil mee staat of valt. Ja, werkelijk. Werkelijk, als hij niet mens zou zijn, waarachtig mens, kan hij niet in mijn plaats gestaan hebben om mijn menselijke zonde voor Gods aangezicht te verzoenen. Dat betekent ook nog wat anders, gemeente. Dat betekent ook nog dit. Dat je niet moet zeggen, zoals ik eens een keer van een dominee gehoord heb, die dat op de kansel zo verkondigde, dat je niet moet zeggen dat Christus de menselijke natuur heeft aangenomen zoals Adam die had in het paradijs. Nog ongerept. Zonder last en moeite. Dat is gewoon ook helemaal niet waar. Hij heeft geleden. Hij is gestorven. Hij heeft honger geleden. Dorst gehad. Hij is moe geweest. Al die dingen meer. Hij heeft verdriet gehad. Hij weende bij het graf van Lazarus. Ik hoef niet meer te noemen. En je kunt dus zien dat hij niet het mens zijn aangenomen heeft van voor de val, maar dat van na de val. En met alle zwakheden staat er ook. Hè? Aannemende een ware menselijke natuur. En dan zegt de brei erbij, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde dan. Ja, uitgenomen de zonde, maar verder, alle zwakheden zoals onze natuur door de zonde is geworden. Hè, dat heeft hij allemaal op zich genomen. Daar is hij in geweest. En dat is maar goed ook, gemeente, want daarin ligt onze diepe troost. He, dus nooit denken of zeggen van hij heeft de menselijke natuur aangenomen vanuit het paradijs. Nee, de menselijke natuur zoals die nu is, zoals u die nu hebt en ik die nu heb, die heeft hij aangenomen. Maar dat ene uitgenomen, de zonde. Want in dat ene opzicht had hij dus wel de natuur van Adam uit het paradijs. Hij had geen erfzonde. en ook geen zonde gekend of gedaan. Zonder zonde. Dat is een groot verschil met ons. Dat is een heel groot verschil met ons nu. Wij hebben erfzonde en ook werkelijke zonde, dadelijke zonde. Wij hebben ze plenty, veel te veel. Eigenheid. Daaraan was hij dus aan Adam gelijk toen hij nog in het paradijs was, voor de zondeval. En dat betekent ook, en dat moet u ook eens goed proberen te onthouden, dat betekent ook dat Christus zou hebben kunnen zondigen. Ja, zegt u misschien, maar hij had toch geen erfzonde? Dus hij kon toch niet zondigen? Nou, even goed nadenken hoor. Adam had ook geen erfzonde. Maar hij kon wel terdege zonden. En hij heeft het gedaan ook. En hij had geen erfzonde. En toch gezondigd. We moeten het niet zo voorstellen, gemeente, dat Jezus niet zou hebben kunnen zondigen tegen zijn vader. Dat moeten we niet zo voorstellen. En bij de verzoeking in de woestijn, hij had kunnen vallen. En we moeten nooit zeggen, ja, maar hij was toch God. Het was voor hem gemakkelijk om staande te blijven. Dan doe je af aan het werk wat hij hier op deze aarde is komen doen. Daar doe je dan zeker aan af, als je zo denkt. He, dat hij door zijn goddelijke natuur vanzelf wel overeind kon blijven. Dan zit daar ook niet het heil en de verdiensten in die hij verworven heeft. Hij had kunnen vallen zoals Adam viel. Maar het is juist zijn verdienste. Het was geen gemakkelijke zaak omdat hij toch de zoon van God was. Het was zijn verdienste dat hij is staande gebleven. Niet alleen die 40 dagen en 40 nachten daar in de woestijn. Maar ook de gehele tijd van zijn leven tot op het vloekhout van het kruis toe. Is hij staande gebleven in de gehoorzaamheid aan zijn vader. Hij heeft iedere verzoeking wederstaan. Adam viel bij de eerste de beste. Christus heeft volgehouden tot het einde toe. Dat is zijn verdienste. Als hij niet anders kon dan staan blijven, dan zou het geen verdienste zijn. Zou het een gemakkelijke zaak zijn. Maar nu was dat niet een makkelijke zaak. Zeker niet een makkelijke zaak. Die duivel was zo listig daar in die woestijn. Zo verschrikkelijk listig. Maar hij is staande gebleven in de gehoorzaamheid aan zijn vader. Hij had dus ook kunnen vallen. Maar hij viel niet. Godzijdank. Hij viel niet, hè? Dus uitgenomen de zonde, dat wil zeggen dat hij daarin nog wel de natuur had, die Adam gehad had in het paradijs. Adam had geen erfzonde. En hij viel toch. Christus had geen erfzonde zoals Adam. En hij bleef staan. Dat is nou net maar het verschil tussen de eerste en de tweede Adam. Ja, er is verschil. Dit grote verschil. Dus waarachtig menselijke natuur aangenomen. Met al haar zwakheden uitgenomen de zonde. En dat is begonnen in Maria's schoot. Dat is begonnen toen hij ontvangen werd in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria. Ontvangen. En de ontvangenis gaat uiteraard aan de geboorte vooraf. Toen zij in haar huisje was in Nazareth, kwam daar de engel Gabriel. En hij zei tegen haar dat ze bevrucht zou worden uit de Heilige Geest. De maagd zou zwanger worden. Want Jozef speelde er geen rol in. Ze was met Jozef ondertrouwd, maar ze waren nog niet samengekomen. Zoals dat ook hoort als je nog maar ondertrouwd bent en nog niet getrouwd. Dan hoor je nog niet samen te komen. Dat heeft Maria en Jozef, dat hebben ze goed gedaan. Inderdaad, ze waren niet samengekomen. En toch zou zij zwanger worden. De maagd zou zwanger worden. Dat kan eigenlijk helemaal niet, hè. Dat kan helemaal niet. Naar ons menselijke verstand. Je bent maagd. of zwanger. Maar een maagd die zwanger is, dat kan niet. Want als je zwanger bent, ben je geen maagd meer. En als je maagd bent, ben je niet zwanger. Dus dat kan eigenlijk helemaal niet. Hè. Dat is dan wel het grote wonder van wat er in de schoot van Maria gebeurd is. Dat God het onmogelijke heeft mogelijk gemaakt, lieve mensen. Dat is nou het wonder, hè, dat de maagd zwanger werd. Zonder smans toedoen. Jozef is nergens van. Dat zie je ook als hij dan weg geweest is, die 5 maanden naar Elisabeth. En ze keert terug, dan is die van zins haar heimelijk te verlaten. Want Jozef denkt, ze is kennelijk met een ander meegegaan. En ja, laat ik haar maar verlaten. Hij kon niet met haar verder, dat kon niet. Hè? Want hij was rechtvaardig. Dat kun je niet over je kant laten gaan. Dat kun je niet over de kant laten gaan. Dat was Jozef ook niet van plan. Om dat over zijn kant te laten gaan. Maar hij wilde haar ook niet in het openbaar te schande maken. Hij dacht, ik ga maar weg. Ik verwijder me maar. En zo kwam de engel des Heren om Jozef uit de doeken te doen wat er aan de hand was. Wees niet bevreesd om haar tot u te nemen. Want wat uit haar gevonden is, dat is uit de Heilige Geest. Dat is inderdaad zonder mans toedoen. Jozef is nergens van, maar ik kon ook nergens van weten. Het was ook niet van hem. Hij bekende haar niet, staat er dan ook in Matthäus 1, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. Ze bekenden elkander niet. Ze hadden geen gemeenschap met elkander. Dat is het wonder van de maagdelijke geboorte. Wat is God toch wijs? Dat hij dat zo heeft gedaan. De Heilige Geest kwam over haar. Ze werd dat al gewaard toen ze bij Elisabeth binnenkwam, want Elisabeth riep uit, wie ben ik toch dat de moeder des Heren tot mij komt, van waar komt mij dit? Hè? Ze heeft het gelijk, het kind in de schoot sprong op van vreugde, het wonder was gebeurd, het was al gebeurd. Ze was alleen maar nog van Nazareth naar het gebergte van Judea gereisd en het was inmiddels gebeurd, want toen ging de engel van haar heen, Gabriel, en liet haar met de geest. Toen is het wonder in haar schoot voltrokken. Bij de ontvangenis in Maria's schoot is Jezus mens geworden. He, menselijke natuur erbij genomen. He, dus mens geworden, dat betekent niet dat hij van God in mens is veranderd. Dat is hij niet, van God in mens veranderd. Hij heeft de menselijke natuur erbij genomen. Hij bleef wat hij was. Hij werd wat hij nog niet was, zei ik immers. Hij heeft die menselijke natuur erbij genomen uit de schoot van Maria vandaan. Hè. Nou, dan moet je tegenwoordig in de moderne theologie niet mee aankomen met die maagdelijke geboorte. Want dan zeggen ze dat zijn allemaal fabeltjes. Maar lieve mensen, het staat toch echt zo in Gods woord hoor. En u leest het niet anders dan ik, dat weet ik zeker. Het staat echt zo in Gods woord. En Jozef is nergens van, nou dat heb je het al. En dan staat er ook bij Lucas, Jozef en zijn moeder. Als ze bijvoorbeeld kinderke Jezus bij Simeon brengen, dan is daar Jozef en zijn moeder. Dan staat er niet zijn vader en zijn moeder, maar Jozef en zijn moeder. En ook bij de 12-jarige Jezus in de tempel, die geschiedenis, dan gaat het over Jozef en zijn moeder. Er staat niet vader en moeder. Naar men meende was die. Uit het geslacht van Jozef. Naar men meende. Rechtens was hij dat. Maar fysiek, lichamelijk was hij dat niet uit het geslacht van Jozef. Had Jozef er geen part of deel. Dat kunt u duidelijk in de Bijbel lezen. Daar is echt geen twijfel aan mogelijk. Dat onmogelijke heeft God mogelijk gemaakt. Maar dat komt nou omdat men tegenwoordig alles beredeneren wil. En alles wat men niet beredeneren kan, dat wordt dan als een soort nietje aan de kant geschoven. Mag je nooit doen hoor. Laat het wonder maar het wonder blijven. Want wat God daar in de schoot van Maria gedaan heeft, ja, dat is hetzelfde als wat hij bij de schepping van de wereld deed. Hè. Toen zweefde de geest van God over de wateren. Broedde over de wateren. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen, staat er in Lucas 1. Daar heb je diezelfde geest die al met de schepping bezig was, die is opnieuw bezig in de herschepping, in de schoot van Maria, om de Zonen Gods mens te laten worden, tegelijkertijd waarachtig mens. En dan zegt de Brenner nog meer, waar wij heel goed op moeten letten. Hij zegt, en hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zowel zoveel haar lichaam aan gehad, hè, dus niet alleen een menselijk lichaam, maar ook een ware, weer dat ware, ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Er is geen mens die alleen een lichaam is. En er is ook geen mens die alleen een ziel is. Een mens is ziel en lichaam beide. Dat maakt een mens. Dat is een twee-eenheid. Een mens, zolang als hij leeft, is ziel en lichaam beide. En als de Heer Jezus nou alleen maar het lichaam van de mens had aangenomen, dan zou hij alleen de helft van ons hebben aangenomen. En dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar wezen. Dan is hij geen waar mens geweest. Dus hij heeft ook aangenomen een ware menselijke ziel. En niet alleen een lichaam, een waar menselijk lichaam, vlees van ons vlees, bloed van ons bloed, been van ons gebeente, maar ook een echte menselijke ziel. Er zijn wel eens mensen die denken, en dat is weer zo'n misvatting, er zijn wel eens mensen die denken dat zijn goddelijke natuur in plaats van zijn ziel zou zijn gekomen. En dat hij dus een menselijk lichaam had. En dat de goddelijke natuur, ja, dat is dan eigenlijk zijn ziel geweest. Maar dat is natuurlijk niet waar, hè. Dat is natuurlijk niet waar. Zijn mens zijn is ziel en lichaam allebei. En ziel en lichaam. En daarnaast was hij waarachtig God. Zo moet u dat zien. Dus ziel en lichaam allebei. En daarnaast waarachtig en eeuwig God. En dat was ook nodig, want wij zijn allemaal, zei ik al, ziel en lichaam allebei, en die zijn allebei verloren. Hè? Onze ziel is even verloren als het lichaam. Het is niet zo dat alleen het lichaam verloren is. En dat daar de zonde in leeft. Ook in onze ziel leeft de zonde. Daar begint het zelfs. Dat is de kraamkamer van het kwaad, onze ziel. De kraam kwamen van het kwaad. Daar wordt alle kwaad uitgebroed. Het gedichtsel van het mensenhart is boos van zijn jeugd af aan, zegt de schrift. Hè. Dus daar wordt het kwaad verzonnen en bedacht. Daar rijpt het, daar komt het naar boven zetten. En dan wordt het vervolgens vaak, ja vaak, door het lichaam uitgevoerd. Dat is waar. Hè. De lichaam is de praktiseer van al het kwaad. Hè. Maar de zonde begint in de ziel. En daarom zijn ze beide verloren. De hele mens is verloren. U als hele mens en ik als hele mens, wij zijn verloren. Naar lichaam en naar ziel verloren. En daarom was het nodig dat hij ze ook beide aannam. Beide aannam om beide te behouden. Dat is een duidelijke taal, zou ik zeggen. He, aangezien ze beide verloren waren, moesten beide worden aangenomen om ze beide te behouden. Ik hoop dat u dat ook goed vasthoudt. He. Dat de Heer Jezus een menselijke ziel had en een menselijk lichaam. En dat dat hem tot een waar mens heeft gemaakt. Dat hij die beide heeft aangenomen om die beide te behouden. He. Hij behoudt niet alleen maar zielen. Hij behoudt ook niet alleen maar lichamen. Maar hij behoudt mensen. Met lichaam en ziel allebei. En ik weet wel, het lichaam wordt in het graf gelegd als je sterven gaat. Maar dat is niet voor altijd, dat weet u toch? Straks als de bazuinen klinken, dan wordt ook het lichaam van Gods gelovigen, van Christus gelovigen, he, van degenen die in hem ontslapen zijn, dat wordt behouden, het lichaam. Dus niet alleen de ziel, ook het lichaam. Hij behoudt mensen. Hij behoudt geen zielen, hij behoudt geen lichamen, hij behoudt mensen. En daarom heeft Christus ze beide aangenomen om ze beide te behouden. Dat is mooi gezegd, gemeente. Heel mooi gezegd. En daarom wordt die ketterij van de wederdopers, die wordt verworpen, die logenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder heeft aangenomen. Dat wordt verworpen. We belijden dat hij juist het vlees en het bloed van de kinderen is deelachtig geworden. Ons vlees en bloed. Ik wijs u er ook op dat als Johannes spreekt over de geboorte van de Heer Jezus, Johannes de Evangelist, dan zegt hij in Johannes 1, dat is het kerstevangelie van Johannes, hij zegt niet het woord is mens geworden, maar het woord is vlees geworden. Sterfelijk vlees, en dat woord vlees, dat heeft dan ook een heel diepe negatieve klank, hè? Verderfelijk vlees, hè? In de zin van slecht vlees. Ja, maar was Jezus dan slecht? Nee, Jezus was toch niet slecht? Nee, zeker, hij was zeker niet slecht. Zonder zonde was hij. Hij heeft geen zonde gekend of gedaan, maar het is hem wel toegerekend. Hij is er wel mee beladen geworden met de zonde. Paulus zegt, hij is tot zonde voor ons gemaakt. Tot zonde gemaakt, omdat God onze zonden op hem heeft gelegd. Dat is vlees worden, afgescheiden van God. In de verlorenheid, daar is hij in geweest. Zo lag hij in de kribbe, zo hing hij aan het kruis. Vlees geworden om onzentwil. Niet slechts mens geworden, maar vlees geworden. Zoals wij vlees zijn. Vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Als de apostel Paulus dat woord vlees gebruikt, dan is dat in die negatieve benaming. Hè, dat we dus zondige mensen zijn van nature. Dat is ons vlees. En ook Johannes gebruikte trouwens dat woord in die betekenis, als hij zegt, het vlees is niet nut. Het vlees, wij zijn vlees, en dat vlees dat is niet nut, dat brengt ons niets en helemaal niets aan. En zo heeft hij dus het vlees en bloed der kinderen aangenomen. Dat wil dus niet alleen maar zeggen dat hij waarachtig mens werd, maar dat hij mens werd in onze schuld. Nee, dat kunnen we niet begrijpen. Nou, zo is het wel. Toen hij in de kribbe lag, lag hij onder de toren Gods. Iemand heeft ooit eens gezegd, de kruisbalk lag al over de kribbe van Bethlehem. En dat is waar. Er wordt ook wel eens gezegd, het hout van de kribbe was uit hetzelfde hout gesneden als dat van het kruis van Golgotha. Jezus lag daar in de kribbe al onder de toren van zijn vader. Van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven, zegt de catechismus, heeft hij de toren van God gedragen. Want hij werd tot vlees gerekend. Hoewel hij het van zichzelf niet was. Zonder zonde. Is al die schuld, al die zonden op hem gelegd. Het woord is dus vlees geworden in die meest negatieve benaming van het woord. Omdat God de Vader meteen al bij zijn menswording al die schuld op hem heeft gestapeld. En hem heeft toegerekend. Tot zonde gemaakt. Dan ga je ook begrijpen, gemeente, hoe de Heer Jezus de psalmen in zijn mond heeft kunnen nemen. Ook die psalmen waarin de psalmist zijn schuld aan God belijdt. Zoals op psalm 69 en 31. Die psalmen heeft Jezus ook allemaal in zijn mond genomen. Hoe komt dat? Omdat hij plaatsvervangend ons schuld bij de Vader heeft beleden. En niet alleen heeft beleden, maar ook weggedragen. Hij is tot vlees geworden. Het vlees en het bloed der kinderen, dat heeft hij aangenomen. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. En hij is ook een vrucht van de lendenen van David. Zoveel het vlees aan gaat. Ja, dat staat er een paar keer bij, hè. Zoveel het vlees aan gaat. Dat is wat zijn menselijke natuur betreft, hè. is die vrucht van de lendenen van David. Uit David afkomstig. Davids zoon. Zo wordt hij ook in het Nieuwe Testament voortdurend genoemd. We hebben het net gelezen uit Romeinen 1. Welke is uit den zade Davids, naar mijn evangelie, zoveel het vlees aangaat, schrijft ook Paulus in Romeinen 1. Zoveel het vlees aangaat uit het zaad van David. Als de profeten, de Oud-Testamentse profeten, de komst van de Messias aankondigen, dan zeggen ze, David komt terug. Ik zal u geven mijn knecht David. Dan komt David dan echt terug? Nee, maar wel één die is zoals David en hem zelfs nog overtreft, de grote Davids zoon, die komt er aan. Mijn knecht David, die zal komen. Hij is de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster, Davids grote zoon. Vrucht van de buik van Maria. Want geworden uit een vrouw. Dat staat er ook meteen achter, hè? Maria. Maar denk nog aan de moederbelofte, hè? Ook uit de moeder van alle levenden. De levenden is uit de moeder van alle levenden. Eva. Eva. De moeder van alle levenden. Daar is die ten diepste uit voortgekomen. Naar de belofte die de Heer God in de moederbelofte had neer. Gelegd een spruit van David, een scheut uit de wortelen van Isaïe, daar heb je Jesaja weer, Jesaja, met zijn afgehouwen tronk, hè. Zijn scheut uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen, hè. De wortel van Isaïe, gesproten uit het geslacht van Juda, want Juda, gij zijt het, had Jacob ook gezegd, op zijn sterrenwet, Juda, gij zijt het, u zullen de volken loven, de heersenstaf zal van Juda niet wijken, totdat Silo komt en hem zullen de volken en gehoorzaam zijn. Afkomstig uit de Joden. Ja, dat staat er ook bij. Hij was een Jood. Laten we dat nooit vergeten. Hij was een Jood. Alleen al dat zal moeten betekenen dat we dat volk liefhebben. Omdat daaruit onze zaligmaker is gesproken. Ja, alleen al dat moet maken dat niemand van ons een antisemiet mag zijn. Hoe dan ook. Niemand. Het is van de week nog erg in het nieuws geweest, dat antisemitisme. U weet wel aangaande wie dat om ging. Maar niemand van ons kan een antisemiet zijn. En niemand van ons kan dus ook op zo'n partij stemmen, hè? Zoals dat nu van de week in het geding was. Daar kan niemand op stemmen. Echt niet. Want dan stem je eigenlijk tegen het volk waar onze zaligmaker uitgesproken is. Dat is toch wel eventjes waar, hè? Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw, gij aanbidt wat ge niet weet, wij aanbieden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. De zaligheid is uit de Joden. Daar is onze zaligmaker uit geboren geworden in de volheid van dus afkomstig uit de Joden, dat mag alleen al daarom, mag het Joodse volk ons hart hebben. Omdat zonder het Joodse volk er geen zaligmaker zou zijn gekomen. In die weg heeft God zijn zoon in de wereld ingebracht. Zoveel het vlees aangaat, tenminste, wat zijn menselijke natuur betreft. Uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham. Dat staat in de brief van de Hebreeën. Daar benadrukt de schrijver van die brief, waarschijnlijk de apostel Paulus wel. Die benadrukt daar dat hij de engelen niet aanneemt, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Ben ik even blij dat ik geen engel ben. Engelen zijn gelukkig niet gevallen, maar ze weten ook niet van Gods liefde. Van Gods reddende liefde. Dat weten ze niet. Daar hebben ze geen ondervinding van. Ben ik even blij dat ik geen engel ben. Want hij neemt het zaad van Abraham aan. De engelen neemt hij niet aan. Hij neemt het zaad van Abraham aan. Verloren zondaars. Die neemt hij aan. Je kunt beter een verloren zondaar zijn dan een engel. Jazeker, want hij neemt verloren zondaars aan. Hij is zijn broeders in alles gelijk geworden. En dan weer, uitgenomen de zonde. Jazeker, hè? Hij was zonder eigen zonde alleen maar beladen met de mijne. Met de mijne. En van vele anderen met mij. Daarmee is hij beladen geworden. Maar zelf zonder enige zonde. Alzo dat hij in der waarheid is. Onze Emmanuel. God met ons. Want in hem woont de gehele volheid der Godheid lichamelijk. En zoals God in het Oude Testament in een tempel en in een tabernakel woonde, zo heeft hij getabernakeld onder ons in Christus. Toen het woord is vlees geworden, heeft hij onder ons getabernakeld, heeft hij onder ons gewoond. God met ons. Ja, zo had Jesaja hem al genoemd, nietwaar, dat weet u wel. Jesaja 7, kunt u dat vinden. Jesaja 7. Emmanuel. Zie, de maagd zal zwanger worden. En ze zal een zoon baren. En ze zal zijn naam Emmanuel heten. Dat is God met ons. Wie kan het ondervatten? Dat God zulke zondaars als wij zijn. Zo gans ellendig geworden. Zo opzoekt. Dat hij in zijn zoon onder ons is komen wonen. In de tempel van zijn zoon. Hij was de tempel, de vervulling van de tempel. Hij was de tempel zelf. God woonde in hem lichamelijk. En daarom God met ons dichterbij. Kon hij niet komen dan in mijn menselijke natuur. Amen.